De techniek laat ons even in de steek, maar het werkt weer. Ik was bezig om iedereen welkom te heten op deze gemeenteavond of ouderavond, verslavingspreventie, drank en drugs. Ik zal even kort vertellen waarom we hier bij elkaar zijn en hoe we hier bij elkaar zijn gekomen. Vorig jaar kwam er vanuit de huisartsenpraktijk via de gemeente Borselen een signaal over overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik in ons dorp. Toen hebben we als kerkraad gezegd, we mogen deze signalen niet naast ons neerleggen. En we hebben gevraagd aan de jeugdcommissie om dit op te pakken. De jeugdcommissie heeft een subcommissie samengesteld, een aantal mannen en vrouwen uit onze gemeente. En na een voorbereiding is er een project uit voortgekomen, opgestart, wat inmiddels nu dorpsbreed is. Dus niet alleen van de gereformeerde gemeente, maar ook andere kerken die participeren daarin. En we hebben experts gevonden om ons te ondersteunen. Begin november 2 themaavonden voor de catechisanten. En nu dus de ouderavond voor de ouders. De laatste berichten van de huisartsen zijn dat het gebruik van de middelen het afgelopen jaar niet afgenomen is, maar toegenomen. En we hopen dat deze inspanningen ook gezegend mogen worden en ja, dat er door een bepaalde openheid om over dit thema te praten er ook een preventieve werking zal mogen uitgaan. Dan wil ik welkom heten de medewerkers van No Limit, Stichting Ontmoeting 101, de medewerkers van de gemeente Borselen, de loco-burgemeester mevrouw Van der Plassen, de wijkagent Arnold Jaspersen, ook ouders van de PKN Maartenskerk en de oud-gereformeerde gemeente, vertegenwoordigers van Jeugd, Netwerk, Schravenpolder, commissieleden, verslavingspreventie, nou een hele lijst. Maar iedereen natuurlijk welkom. Dan is er nog een vraag om in aanmerking te komen voor subsidie voor het project verslavingspreventie. Heeft de gemeente van Borselen een aantal handtekeningen nodig? De lijsten die liggen daar in de hal. En ja, graag uw handtekening, want dan kunnen we ook voor subsidie in aanmerking komen. Dus van harte aanbevolen. Ik wil nu een stukje lezen uit de Bijbel, Efeze 6 vers 10 tot en met 13. Efeze 6 vers 10 tot en met 13. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. We willen eerst bidden. Heere, u brengt ons op deze ouderavond samen met ouders uit de gemeente om over een belangrijk onderwerp met elkaar in gesprek te komen. Dan gaat het vanavond over verslavingspreventie, drank en drugs. En dan is dat een onderwerp waar we toch allen of mee te maken hebben, of in onze omgeving, of dichterbij. En we bidden, Heere, waar toch de vorst der duisternis, de duivel, ook daarin zijn hand heeft, of we verlost mogen worden van de boze en niet in verzoeking worden geleid. Want Heere, de duivel gaat ook om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, en dan staan hem heel veel middelen ten dienste. En uiteindelijk is dit middel er ook een van, om mensen maar af te trekken van u en van uw woord. En Heere, dan gaat het over jongeren en ook soms ouderen die daarmee te maken hebben, die in die macht zijn. En we bidden, Heere, wilt u dan ook helpen En wilt u gedenken en wilt u zelf ook de middelen zegenen, ook de hulpverlening en de verslavingspreventie, Heere, we bidden voor allen die daar in nood om zijn. Geeft u ons een goede avond met elkaar. Gedenk aan allen die vanavond iets naar voren zullen brengen. En mogen we ons allen ook bij dit onderwerp ons betrokken weten. En mag er ook zo een zegen van uitgaan, ook in ons dorp, bijzonder ook onder onze jonge mensen. Heere, houdt u ze vast bij u en bij uw woord. Wat is er veel wat daarvan aftrekt? Niet alleen dit, maar dan zijn er nog zoveel middelen meer. Want de duivel heeft zoveel listige omleidingen, zoveel methodes om ons uiteindelijk maar bij u vandaan te houden. Maar nu is er één gekomen, de Heere Jezus Christus. En we lezen van hem, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. En Heere, zou dat ook maar onze hoop en onze verwachting mogen zijn. Want dan zijn er voor u toch ook geen hopeloze gevallen. Heere, gedenk ons en ieder ook in de persoonlijke dingen waarvan u weet, hoor ons om Jezus wil. Amen. Er was heel wat aan de hand in Efeze. We hebben net een paar versen uit de Efezebrief gelezen. En als Paulus deze brief 60 na Christus schrijft, is hij er nog niet zo heel lang weg. En in die stad in Klein-Azië, daar aan de westkust, is heel wat aan de hand. Maar toch is daar een gemeente in die grote stad. En Paulus schrijft zijn brief aan deze gemeente. Het eerste deel gaat over de band met God en het tweede deel over het leven met God. En hier lezen we een paar versen over de geestelijke wapenrusting. Die is nodig in de geestelijke strijd. En dan is natuurlijk de eerste vraag of wij zo'n geestelijke, echte geestelijke strijder zijn door wedergeboorte en bekering. Maar ieder krijgt uiteindelijk te maken met strijd. Waarom? Wel, er staat, neemt aan de gehele wapenrusting Gods in vers 13, opdat gij kunt staan in de boze dag. En we lezen ook, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dus er zijn listige omleidingen van de duivel, die waren er toen in de eerste eeuw in Efeze. Maar die zijn er natuurlijk ook 2024 in Schravenpolder en overal. Listige omleidingen van de duivel. Het is de boze dag. Natuurlijk, zeker ook in die tijd was dat zo, maar zeker ook in onze tijd. Wat is de duivel? Er is zo'n boekje van Duivels dichtbij. En het onderwerp waar we vanavond samen mee over spreken, heeft daar natuurlijk direct mee te maken. Want de duivel heeft overal zijn hand in en ook zeker wel in de verslaving om mensen uiteindelijk van de Heere en van zijn dienst af te trekken. En u heeft er mee te maken of in de omgeving wat verder of wat dichterbij. Zelf heb ik er helaas van heel dichtbij mee te maken gehad, zelfs jaren geleden, zelfs in mijn eigen gezin, verslaving. Dat is heel ernstig als dat een van je kinderen betreft. Onze dochter was dat toen. Ze is er gelukkig ook met hulp van af mogen komen. Maar een ontzaglijke macht. En wat hebben wij ook in die tijd ervaren, hoe de vorst der duisternis dan zo dichtbij is. Maar nu staat er, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Het is een groot slagveld uiteindelijk. En de Satan die voert en viert zijn triomfen, zijn overwinningen. Maar er is er één machtiger. Hè? En nu geeft de Heer ons ook middelen. En ik denk dat zo'n avond als dit en zo'n project, zoals ik dat net even wat uitgelegd heb, hoe we daar als kerkenraad ook ingestapt zijn, om het zomaar te zeggen, heel belangrijk is. om ook hierin een bepaalde openheid naar elkaar toe, hè, ook als gemeente, ook als ouders, om dat niet allemaal te verzwijgen, maar daar ook in de beperkte kring natuurlijk, ook open over te zijn, hè, en met degene die je ook vertrouwt en in je omgeving. Want het doorbreken van dat geheim, dat kan juist ook helpend zijn en ook steunend zijn naar elkaar toe. Want we staan uiteindelijk samen voor die zaak. En als je dan in je gezin daar mee te maken krijgt, dan is dat heel schokkend. Maar wat doet het je dan goed als je ook mensen hebt in je omgeving waar je deze zorg ook kan delen, die misschien in dezelfde zorgen zijn. En zo kun je elkaar echt tot steun zijn. Maar bovenal, ik noemde het al in mijn gebed, en kijk, dat is toch altijd weer waar je uitkomt. Er is er één, de Zone God, zegt Johannes in de zendbrief, die geopenbaard is opdat hij de werken des duivels verbreken zal. En uiteindelijk moet dat bij ons allemaal gebeuren, hè? De werken van de duivel moeten in ons leven verbroken worden. En dan hoeven we ook weer op niemand neer te kijken natuurlijk. Maar ben ik dan, of is er in mijn leven dan al die band met God en met Christus? Nou, het zijn zomaar een paar inleidende woorden. We hopen op een goede avond met elkaar. En nou ja, we hebben hier het blad en dan zal dat verder zo wel duidelijk worden voor ons. En ik vergat nog, thuis kan er ook worden meegeleefd, meegekeken. En ook aan die mensen wil ik natuurlijk een hartelijk welkom toeroepen. We gaan zingen uit het gebed des Heren, vers 7 en 8... Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Die twee versen van het gebed des Heren.
Goedenavond. Mooi om hier te zijn. Bedankt dominee ook voor de openingswoorden. We zullen het programma nu vervolgen en u hebt ook wel een behoorlijk gedetailleerd programma van ons gekregen. Dus u kunt zien waar we zijn, maar u weet natuurlijk nu nog niet wat er precies gaat komen. Ik ga daar toch iets over zeggen. Mijn naam is Corné Legemaat. We komen uit het midden van het land. Ik woon daar samen met mijn gezin. Scherpenzeel heet het dorp waar we wonen. We hebben 3 dochters in de puberleeftijd, 18, 16 en 15. Dan is er een jongen van 10 en we hebben een meisje van 0. Dus die is een paar weken, die weet nog van niks. Of een paar weken, paar maanden. Ik ben hier gekomen samen met Leni Kap uit Otterlo. Zij is ook van No Limits en wij zijn samen hier namens No Limits. No Limits is een beweging voor weerbaarheid, grenzen, alcohol- en drugspreventie. En we werken heel veel in de gemeente Ede, Barneveld en die contraien op de Veluwe en de randje van de Veluwe. Maar we zijn eigenlijk door Stichting Ontmoeting gevraagd om dit traject te gaan doen. De Stichting Ontmoeting is hier ook vanavond in de persoon van Gerwin Rikkers, die straks ook in het panel zijn plaats nemen. En Els Klop is er als initiator van het hele traject. Daarnaast werken we samen met 101 Preventie. En 101 Preventie is de preventieclub van Emergis Verslavingszorg die hier in Zeeland werken. Dus zij doen de preventie hier in Zeeland. Ik moet zeggen, veel kerken zijn jullie voorgegaan. In heel veel kerken zijn we al geweest om met jongeren te spreken, om met ouders te spreken. Dat doen we ook altijd expres. We moeten de jongeren zien en we moeten jullie zien als ouders. Zelf was ik in 2008 aan het afronden op mijn opleiding. En toen heb ik zelf onderzoek gedaan naar, zoals we dat toen noemden, jonge zuipschuiten. Beetje oneerbiedig gezegd misschien. Was een heel grote, significante groep in Nederland die heel jong al aan de alcohol zaten. En dat was toen gemiddeld zo'n beetje 12,8, 13,5 dat jongeren voor het eerst dronken. Uit de cijfers blijkt ook dat in 2003 jongeren, meisjes en jongens, ook echt in grote getalen meer dan 75% al op hun 13e alcohol hadden gedronken. Nu zitten we in 2024, zijn we 21 jaar later en nu is dat aantal op 13-jarige leeftijd 40 en op 16-jarige leeftijd 85%. Dus we zijn met z'n allen opgeschoven. Dat is ook niet voor niks. Dat was in 2014 natuurlijk een grote omslag toen de alcoholleeftijd naar 18 ging. Maar daar blijkt wel uit dat ze nog steeds te vroeg beginnen. Ik ben ook een beetje in de cijfers van Zeeland gedoken. En daar vallen een paar dingen op. Dat is dat vanaf 2003 alle cijfers dalen. Dus de overmatige gebruikers, dat daalt. De jongeren die beginnen met drinken, daalt. Die drugs gebruiken, daalt. Binnen de gemeenschappen daalt elk cijfer die gaat over alcohol en drugsgebruik. Vanaf 2017 tot 2021 steeg het weer, maar niet naar het oude niveau gelukkig. Vanaf 2021, 2022 dalen de cijfers weer. En er is wel iets aparts aan de hand, want je hebt een eiland boven Zeeland, dat is Goeree-Overflakkee. Dat werd in 2008, toen ik zelf onderzoek deed, al genoemd als een van de hotspots rondom drank- en drugsgebruik. Samen met Oost- en West-Brabant, samen met West-Friesland, de Veluwe, waar ik zelf vandaan kom, en ook de provincie Zeeland werden toen genoemd. In de provincie Zeeland blijkt dat dat verdeeld is in sommige delen van Zeeland, gemeenten laten we het zo noemen, waar echt het alcoholgebruik heel laag is, het drugsgebruik bijna niet. Laten we noemen, een grensgemeente hier is Capelle. 3,4% overmatige alcohol- en drugsgebruikers. De gemeente Borselen daarentegen 7,5%. Dat zijn de cijfers van 2023. En die zijn aan het stijgen en daarom staan we hier nu. Wij hebben met jullie jongeren, jullie kinderen mogen praten, mogen spreken. En dat doen we expres, want wij willen ze horen. We willen ze horen over wat zij meemaken, over wat zij doen, maar vooral ook wat zij meemaken. Wij zitten heel sterk op het stuk weerbaarheid, Omdat je eigenlijk aan jongeren geef je geen voorlichting over alcohol en drugs. Je hoeft ze niet te vertellen wat er allemaal in een biertje zit. Welke drugs er allemaal te koop is. Dat kunnen ze vinden, maar dat hoef je ze niet te vertellen. We vertellen ze wat de risico's zijn en hoe ze met zichzelf, maar vooral ook met hun vrienden, met hun peergroup aan de slag kunnen rondom dit thema en wat ze nodig hebben. Maar Noah gaat straks gelukkig iets vertellen over het puberbrein. En daar blijkt dat ze zeker niet alleen mogen staan. Dat mogen ze niet. Daarom roepen we jullie ook op als ouders om ook naar dit soort avonden te komen. We hebben gesproken met de jongens en met de jongeren. En ik zal de bevindingen van de jongens noemen. En Leni Kap gaat daarna de bevindingen van de meidengroepen noemen. Daar zit verschil in. Niet altijd. Maar daar zit verschil in. Dus we hebben dat even wat uit elkaar getrokken. Vooraf eventjes. Stichting Ontmoeting heeft ervoor gezorgd dat deze avond opgenomen kan worden. Er worden foto's gemaakt en video's. Dat is op 4 en 5 november ook al gedaan. En vanavond weer. Mochten u of uw kind hier ernstig bezwaar tegen hebben om bijvoorbeeld op de videobeelden te zitten, te komen, wilt u zich dan alsjeblieft melden bij ouderling Murren om dat kenbaar te maken. Die zal dan weer contact leggen met degene die de foto's en de video's maken. Goed, naar de jongens. Wij willen jullie daar graag over informeren. En Gerwin Rikkers van de ontmoeting, Donald Joosen van het jongerenwerk hier in de gemeente Borselen en ikzelf hebben de jongens gesproken. We hebben ze bewust in leeftijdscategorieën waarin ze ook categorisatie krijgen gelaten, zodat we ook echt de 12, 13 jaar hebben gesproken, 14, 15, nou, noem maar op, 16, 17, 18 plus. En daar zit wel wat verschil in natuurlijk. Maar dan ontstaan de gesprekken ook rondom die leeftijd. En er vallen een paar dingen op. Ik ga het noemen. Eigenlijk is er bij de jongens in deze kerk een hele goede opkomst geweest. Bij alle leeftijdscategorieën. Er werden jongens gemist, dat is ook het eerlijke verhaal. Maar helemaal niet zoveel. Dus er was een goede opkomst bij alle leeftijdscategorieën. Het leeft wel onder de jongens, dit thema. Alcohol en drugs, het leeft wel. Ik denk dat het ook van school komt. Ik denk dat het ook van allerlei verhalen die ze zelf ook horen, of de dingen die ze zelf meemaken. Ze zijn erg aangesloten op dit thema. Dus ga je er met ze in gesprek en krijg je een open gesprek, dan komt er ook wat los. En de jongens geven in de enquête aan dat de avonden voor hen ook goed waren. Dat het prima was om een speciale categorisatieavond hieraan te wijden. Ik heb het een beetje in twee thema's verdeeld. Waar zijn we dankbaar voor en waar maken we ons zorgen om? Zodat jullie daarin ook die tweedeling voor jezelf ook kunt maken. Waar zijn we nou eigenlijk dankbaar voor bij de jongensgroepen? Er werden veel ervaringen gedeeld. Zowel positief als negatief. Ze stonden open om soms ook gewoon echt het eerlijke verhaal te vertellen. Een deel van de jongens komt helemaal niet in problematische omgevingen waar gebruikt wordt. Ze zijn daarmee ook veel minder vatbaar voor alcohol en drugsgebruik. Zeker niet overmatig. De groepen die trouw naar de JV komen hier in de kerk, die zie je ook dat, en zeker als het ook een beetje een vriendengroep is, dat ze eigenlijk heel veel minder vatbaar zijn voor het gaan naar een keet of het overmatig drankgebruik of drugsgebruik. Ze hebben er ook geen behoefte aan. Ze geven dat ook aan. Drugs, soft en harddrugs, is voor veel jongens hier in de kerk een brug te ver. Het is eigenlijk best wel een rode lijn. Je gaat geen drugs gebruiken. Ook al zijn er ook met ervaring op dat gebied. Zeker met overgrote deel. Meerdere 18-plus jongeren hebben er de afgelopen tijd voor gekozen om fors te minderen met alcoholgebruik. Die zaten in de probleemzone, maar hebben aangegeven wij stoppen hiermee. Waar zijn we bezorgd om? Alcohol is heel normaal. Het hoort erbij. Ook de 14, 15-jarige jongeren in deze gemeente laten hier zich op deze manier over uit. En de levenshouding van de groep daarin is ook de norm. Afspreken veel te drinken. Je ouders hebben er toch niks over te zeggen. Dus de levenshouding binnen de groep rondom dit thema is de norm. Niet wat jullie als ouders precies erover te zeggen hebben. Er worden geen afspraken gemaakt over hoe laat beginnen met drinken en wanneer stoppen. Het is ook nog wel leuk en stoer om soms bezopen op filmpjes te komen. En ze maken zeker ook geen afspraken met zichzelf. Jongeren van 16, 17 en 18 hier in de kerk helpen elkaar niet altijd als, als dingen over de schreef gaan. Dan heb ik het over lichamelijke grenzen, heb ik het over alcohol en drugs. Soms ook rondom relaties, soms ook over seksualiteit. We waren daar wel bezorgd om. Bijvoorbeeld, een van de voorbeelden is, we helpen een dronken vriend niet altijd om veilig thuis te komen. Op het moment dat jongeren worden meegezogen in duistere zaakjes, handeltjes en drugsgebruik, zijn ze niet weerbaar genoeg om nee te zeggen. Vaak lonkt het snelle geld. Dus ook hier in de regio is dat helaas zo. Er zijn veel handeltjes onderling. En de grenzen op lichamelijk gebied zijn ook nog niet eens zo ontwikkeld. Dus dat betekent, wat gooi ik er hierin? Wat vind ik daarvan? Daar denk ik niet over na. Dus ook drank mag je bijvoorbeeld ook in twee categorieën verdelen wat mij betreft. De bieren, maar ook de sterke drank. Het maakt eigenlijk ze niet zoveel uit. Ze hebben daarin niet zoveel grenzen. Straks ga ik verder in op van een stukje opvoeding van onze jongens en jongeren, middelengebruik. Maar nu eerst maar Leni over de meiden.
Ja, jullie kunnen mij verstaan, hè? Ja, mijn naam is Leni Kap en ik ben hier namens No Limits, ook uit het midden van het land. Allereerst wil ik jullie als kerk en ouders heel erg bedanken voor de gastvrije ontvangst die wij hier hebben gehad. En dat jullie jullie kinderen aan ons toe hebben vertrouwd om daar ook mee in gesprek te gaan. Ik heb de verdeling net wat anders gedaan dan Corné. Ga ik jullie wat vertellen over de bevindingen die we hebben met de jongere meiden. En daarna ga ik iets vertellen over de bevindingen die we gehad met de oudere meiden. En we, dat is dan Noah en Floor van 101. En ik samen met wat mensen uit de kerk die ons hebben geholpen. Wat heel duidelijk was, is ook bij de jonge meiden dat alcohol geaccepteerd is. En dan denk ik aan een wijntje. Een heel aantal jonge meiden, en dan vanaf 14, 15, die krijgt thuis al wijn aangeboden. En dat zijn ook de meiden die elders drinken. Meiden vertelden ook dat alcohol op werkplekken aan minderjarigen werd geschonken. Een deel van de meiden, van de jonge meiden, die zijn eigenlijk heel onwetend en hebben een negatieve houding ten opzichte van alcohol. Ze willen er eigenlijk niks mee van weten. Er zijn jongeren die hebben afspraken of regels over alcohol. En dat vinden ze ook fijn. Er waren ook meiden die vertelden, er zijn eigenlijk geen regels, maar ik weet wel ongeveer wat mijn ouders willen. Maar ze zouden het wel fijn vinden als er wel afspraken of regels waren, want dan wisten ze wat beter waar ze aan toe waren. Veel jonge meiden die vapen. Iedereen heeft meegemaakt dat een vape werd aangeboden. En dat gebeurde meestal op het schoolplein. De meeste jonge meiden wisten niet dat 1 op de 4 meisjes te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En vaak gebeurt dat in combinatie met alcoholgebruik, omdat dan de grenzen vervagen, ze niet zo goed meer na kunnen denken en niet zo goed weten wat ze doen en later er spijt van krijgen. Meiden gaven aan dat de groep jongeren die voornamelijk middelen gebruiken, in tegenstelling tot de jongens, wat Corné net zei, die waren helaas met grote getalen afwezig op de avonden. En dat is natuurlijk super jammer. Wat fijn was om te horen van de meiden was dat de meeste meiden geven aan dat jullie als ouders heel erg betrokken zijn. En ervaren ook dat jullie interesse in ze hebben. En dat is ook een hele belangrijke beschermende factor over middelengebruik. Maar daar gaat Corné zo nog wat over vertellen. Dat zijn ook de meiden die aangeven, wij kunnen bij onze ouders terecht als we met iets zitten. Sommige ouders kennen de vrienden uit het dorp, maar niet die van school. En dat komt natuurlijk ook omdat ze elders naar school gaan. En die ouders die hebben dus geen contact met de vrienden met de ouders van de vrienden van hun vrienden. Ze vertelde dat de meeste ouders wel weten waar ze zijn. En dat ze niet zonder toezicht van ouders of anderen op straat hangen. En dat vinden ze ook wel fijn. Enkele vertelden dat ze afspraken hebben over social media. Op social media gebeurt behoorlijk wat grensoverschrijdend gedrag. Maar dat vinden ze eigenlijk heel normaal. Elk meisje heeft wel zo'n beetje een dikpik ontvangen. En er zijn meiden die weten wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met groepsdruk. En dat is heel erg nodig. Maar ik vraag me ook wel af of dat echt helemaal klopt wat ze aangaven. Dan kom ik nu op de bevindingen van de oudere meiden. Een deel van die meiden wilde de bevindingen niet delen. Maar er was ook een deel van de meiden die was heel erg open. En hebben een heel mooi gesprek mee gehad. En ze vertelden ook dat ze het heel goed vonden dat deze onderwerpen bespreekbaar zijn gemaakt. Een deel van de wat oudere meiden vertelde zelf ook dat ze drank uitgeprobeerd hadden toen ze jong waren. En dat ze toen hun seksuele grenzen best wel hebben kunnen bewaren. Alleen vertelden ze ook dat er in deze kerk best wel meisjes zijn van een jaar of 14, 15... die heel veel drinken en seks hebben met oudere jongens. En daar maakten ze zich heel erg zorgen over. En ik vroeg aan hen, wat hebben jullie daarmee gedaan? En ze zei, ja, we hebben ze aangesproken, maar we werden gewoon uitgelachen. En toen deden ze maar niks meer. Wat naar voren is gekomen is dat problematisch middelengebruik voornamelijk binnenshuis plaatsvindt, waardoor de drempel voor hulp zoeken soms hoog is. Maar dat we geen signalen of opgave betreft hebben gekregen over MDMA, cocaïne of 3MMC gebruik. Nou, dat was wat ik jullie kon vertellen over de jongeren en de oude meiden.
Goed. Dan mag ik nu jullie wat meer gaan vertellen over, nou ja, eigenlijk waarom hebben we jullie hier uitgenodigd? Waarom zijn jullie hier vanavond? Waarom niet alleen bij de jongens en ze vooral het achter de oren drukken en flink even aanzetten, misschien waarschuwen en dan moeten ze het zelf gaan zien? Nee, dat is omdat we jullie en de kerk jullie, maar we vooral willen oproepen om heel erg goed op te letten als het om deze problematiek gaat. Er is een programma in Nederland wat gelukkig steeds meer gemeenten ook omarmen. En dat programma heet Opgroeien in een kansrijke omgeving. Wat hebben jongeren in de adolescentie, dus tussen 12 en 22... wat hebben die nodig om op te kunnen groeien in een kansrijke omgeving? En hoef je eigenlijk alleen maar 4 domeinen te onthouden. Dat is het domein gezin, het domein werk, het domein peer group en het domein vrije tijd. En jullie zitten hier namens het gezin, maar het mooie is, jullie hebben bijna op elk domein hebben jullie zelf ook invloed. Vandaar dat we hier met elkaar zitten. Ik ga een paar dingen noemen die juist per domein belangrijk zijn om aan te denken en om op te pakken en om actief in te zijn. Binnen het gezin is het erg belangrijk als ouders op de hoogte zijn van waar hun kinderen mee bezig zijn. Klinkt een beetje als een open deur, maar sinds de komst van het mobieltje is dat heel vaak niet. Op de hoogte zijn, hoe moeilijk is het soms om te weten met wie ze allemaal contact hebben voor de komst van het mobieltje waren het misschien 5, 10 kinderen. Nu is het soms wel met 40 tot 80 jongeren met wie onze kinderen contact hebben. Dat is bijna niet bij te houden. En toch roepen we jullie op om op de hoogte te zijn waar ze mee bezig zijn, met wie ze omgaan. Interesse hebben, warmte en steun bij het wel en wee. Zomaar genoemd. Tijd doorbrengen met je kind. We weten dat kinderen die tijd doorbrengen met hun ouders, die ook vaker gesprekjes hebben hier en daar over een moeilijk onderwerp. Over soms over makkelijke onderwerpen. Maar juist dat tijd doorbrengen, dat geeft je de gelegenheid om zomaar ineens iets moeilijks aan te kaarten. Of iets wat je is opgevallen, of iets wat je vanavond hebt gehoord. Klinkt een beetje streng, maar het regels stellen en het monitoren van je kinderen is een hele normale zaak. Daarmee groeien ze echt op in een kansrijke omgeving. Als er regels zijn, als er gemonitord wordt, als gezien wordt waar ze mee bezig zijn en als daar soms een mening over van jullie klinkt, dan zit het goed. Regels stellen, afspraken maken. Misschien is dat nog wel een verschil ook. Soms heb je hele harde regels, dat je zegt, dit is een rode lijn, daar mag je nooit overheen. Maar naarmate ze ouder worden, is het soms ook voor een puber fijn als het afspraken worden. Welke afspraak kan ik met jou maken vanavond, bijvoorbeeld over de tijd dat je weg bent? Hoe laat je thuis bent? Met wie je weg bent? Waar kan ik je vinden? Misschien wel, hè? Misschien is dat ook wel een hele belangrijke vraag soms. Maar gewoon het afspraken maken en moet ik je ophalen of kom je zelf terug naar huis? En met wie kom je dan terug naar huis? Betrokken zijn bij hun vrije tijd, kom ik straks op terug. En een hele belangrijke wil ik echt benadrukken. Het is ontzettend kansrijk als je contact hebt met de ouders van de vrienden van je kinderen. Gisteravond was ik op een avond en dan zei iemand, ik red het gewoon niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Moet ik gewoon zomaar aan mijn zoon vragen, wie zijn je vrienden en wie zijn zijn ouders? Wil je hun telefoonnummers even geven? En het antwoord was ja. Contact hebben met ouders van de vrienden van je kinderen is enorm belangrijk. Niet om controle uit te oefenen, maar om samen meer te weten. Alle feestjes namelijk zonder toezicht zijn een enorm risico op de dingen waar we het vanavond over hebben. Alle feestjes zonder toezicht. Als ik erachter kom dat mijn kind, ja, bij ons heb je ook keten staan. Als ik erachter kom dat mijn dochter op een avond naar een keet gaat en ik heb even contact met die ouders die daar, hè, bij dat huis waar die keet staat wonen. En ik kom erachter dat die ouders 's avonds op visite gaan, terwijl mijn dochter, 16 jaar, in de keet zit met haar vrienden, dan weet ik één ding heel zeker, is vanavond geen toezicht. Wat moet ik dan doen? Dan ga ik niet die ouders direct heel hard aan een lellebel trekken en zeggen, je moet en zult vanavond thuis zijn. Maar ik weet dat er een enorm risico is vanavond. Want die ouders zijn niet thuis, dus er is een feest achter hun huis met allemaal tieners van 16, 17, 18, zonder toezicht. Nou, dat is ook een van de redenen waarom ik altijd zeg, van, ja, ik wil gewoon graag contact met je hebben. Ook om dingen leuk aan te kleden soms. We hadden een keer een feestje van mijn dochters en die wilde heel graag bij mij in mijn eigen praktijk wilde zich het feestje houden. Toen hadden we ook gewoon samen met de andere ouders die van de vriendinnen, hadden we even contact van wie gaat er hoe laat even langs, even frikadellen brengen, eventjes kijken, even meehelpen opstarten. En zo zorgden we dat er de hele avond elke keer wat ouders binnenhopten. Toen waren ze nog 15. Dat is misschien wat normaler dan bij een 18-jarige, maar we weten dat de peer group voor de jongeren tussen de 12 en, nou ja, laten we dan ook maar weer die leeftijd 22 zijn, ontzettend belangrijk zijn, is de vrienden, de anderen met wie ze omgaan, is ontzettend belangrijk. Daar is bijna niet tegenaan te vechten als ouders. Want die hebben gewoon gelijk. Die nemen jouw kind mee in een bepaalde leefwereld. En dat is de leefwereld waarin ze dan ook met z'n allen willen zijn. Je merkt het verschil vaak met overgang, basisschool, voortgezet onderwijs. Ineens denk je, wat? Mijn kind laat zich in één keer zomaar meenemen naar, en dan zit hij daar. Nou ja, waar dan ook. Op een plek waarvan jij misschien denkt, oeps, hoort hij daar. Maar die peer group, die groep met wie ze omgaan, is ontzettend belangrijk. Daarom noemde ik net ook dat ik echt dankbaar ben voor die ene groep jongens die hier zei, wij gaan met z'n allen tegelijkertijd met je naar je vee. We zijn vrienden van elkaar en voelen ons hier heel erg thuis, dan denk ik, ah, dat is een peergroup, die nemen elkaar daar naartoe mee. En die zijn zeker minder vatbaar. Maar op het moment dat vrienden al drinken, is jouw kind per definitie meer vatbaar om ook op een avond zichzelf daaraan te buiten te gaan. Dan heb ik denk ik juist ook de grootste risicofactor binnen de peergroup is inderdaad laat buiten hangen. Nou, dat wordt dan ook genoemd. En zorg ook dat je kind dus altijd met zijn peergroep, met zijn groep vrienden, ergens onderdak is. Het is een Het is, ja, het hangen is misschien een beetje ouderwets, maar het is er nog steeds. Er zijn nog steeds hanggroepen, jongeren die in onveilige omgevingen samen hun drankje doen. Het is niet altijd oké. Contact met school, contact met werk. Dat is niet verkeerd. Wat wij merken bij ons in de omgeving is dat op werk ook een groot deel van het alcoholgebruik plaatsvindt. Er zijn 14-jarige jongens die bijvoorbeeld een dag in de week mogen stage lopen. En die dan s'avonds thuiskomen en moeder zegt, ik ruik wat. Ja, ik kreeg een drankje van de baas. Dus ook daar als ouders contact hebben is een hele belangrijke. Het is niet verkeerd om gewoon de werkgever van jouw minderjarige kind een belletje te geven. Hoe gaat het met mijn kind? Wat is er leuk aan hem? En ook, hoe zit het met het drankgebruik binnen jouw bedrijf? Betrokken zijn op het werk, had ik al genoemd, interesse in hem. Daarnaast denk ik dat het heel goed is dat jullie meedenken in vrije tijdsbesteding. Denk maar gewoon mee. Wat is er zo mooi aan crossmotors, bijvoorbeeld? Bij ons in de regio heb je veel jongens op crossmotoren. Die gaan dan lekker samen crossen. En daarna wordt er altijd gedronken. Wat is er zo mooi aan crossmotors? Wat vind je daar aan? Vind je het goed als ik een keer kom kijken? Interesse in zijn vrije tijdsbesteding. Maar ook samen puzzelen en samen vogelen welke vrije tijdsbesteding het beste bij hem past. Niks doen is eigenlijk voor de meeste pubers geen optie. Je ziet ze hangen op de bank met een mobieltje. Of je ziet ze gaan, soms letterlijk gaan zwerven om te kijken wat ze buiten op straat doen. Dat is letterlijk een risico als we het hebben over drank en drugs. Onze kinderen verdienen een gezonde en veilige omgeving. En ze verdienen ook dat ze echte ouders hebben met een echt warm hart. Die ze echt soms nalopen, maar niet om ze te controleren. Maar om ze te laten zien, ik geef om je. En ik hoef niet per se te winnen. Ik hoef alleen maar vol te houden in het contact met jou. Want soms schuurt het, soms wordt het lastig. Soms zegt die puber van je, ga alsjeblieft een eind heen. En toch krijg je, wellicht op de trouwdag of later, terug, pap, mam, dat je er toen voor me was, vond ik toch wel prettig. Dus het samen optrekken is een enorme belangrijke factor in dit gedeelte. Ik roep jullie straks ook op om als ouders met elkaar daarover in gesprek te gaan. Hoe kunnen we er voor onze kinderen zijn? En hoe gaan we dat nou doen? Dat contact zoeken met die andere ouders. Ja, er valt nog veel meer over te zeggen, maar stel uw vragen maar bij het panel. Gaan we nu eerst luisteren naar Noah. Noah is van 101 Preventie. En we hebben samen even een beetje gebabbeld aan het eind van de voorlichtingsavonden. En gezegd, ja, je kunt nu heel veel gaan zeggen over drugs, over alle soorten drugs. Je kunt allerlei dingen noemen naar jullie toe. Maar Noah heeft er toch voor gekozen om echt wel iets meer te zeggen over bijvoorbeeld het puberbrein. Over wat het allemaal met je kinderen kan doen. Maar vooral ook hoe je ongelukken kunt voorkomen met elkaar.
Horen jullie mij?
Oh,
dat is voor de eerste keer dat ik dit doe. welkom allemaal. Heel erg fijn dat jullie aanwezig kunnen zijn vanavond. Voor jullie hebben jullie, als het goed is, een blaadje. Daarin staan de dia's die ik met jullie ga bespreken ook beschreven. Dat is misschien wel heel erg makkelijk om mee te kijken, om de informatie zo duidelijk mogelijk binnen te kunnen krijgen. Eigenlijk als jullie naar het eerste plaatje kijken, mag je het zwarte 101 logo heel even overslaan. Maar het plaatje daarna, dat is eigenlijk een overzicht van waar wij allemaal te vinden zijn. 101 is door heel Zeeland te vinden. Mijn collega's en ik zijn verdeeld in verschillende regio's. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor regio Borselen, gemeente Borselen en ook Rijmerswaal. En daarom ben ik ook vanavond actief bij deze avond. Wij zijn eigenlijk te vinden waar de jongeren ook te vinden zijn. We zijn veel op de scholen, we zijn bij evenementen. Vroeger deden we ook straatwerk, dat doen we nu dan iets minder. Maar we proberen zoveel mogelijk met de jongeren in contact te komen. En dan echt op het preventieve vlak. Want wij als 101 geloven erin dat voorkomen beter is dan genezen. 101 is het stukje verslavingspreventie, dus een stukje middelen, de verleidingen die eigenlijk hier allemaal komen kijken. En vandaag wil ik het inderdaad even over een stukje algemeen hebben. Er zijn heel veel verschillende middelen waar ik het over kan hebben en daar kan ik uren over praten. Mocht je vragen hebben echt over een specifiek middel of andere vragen, stel die dan gerust inderdaad in het panelmoment. Maar ik heb ook nog best wel een tafel vol folders neergelegd en lees jezelf misschien ook in over de bepaalde middelen waar de vragen liggen. Dan gaan we eigenlijk even naar de dia waar het stukje drugs boven staat. Daar wil ik eerst met jullie over gaan hebben. Wat is drugs nou eigenlijk precies? Drugs is eigenlijk een verdovend middel. En met verdovend probeer ik te zeggen, het verdooft de hersenen, maar het verdooft ook het lichaam. Drugs zijn middelen die een verandering in het menselijk bewustzijn veroorzaken. En we kunnen ze eigenlijk herkennen doordat ze schadelijk en of verslavend zijn. En wanneer spreken we nou eigenlijk van een verslaving? Ja, kijk, we doen als het goed is iedere dag onze tanden poetsen. Dat is wat we iedere dag doen, dat vinden we belangrijk, daar kunnen we eigenlijk niet mee stoppen. Maar is dat een verslaving? Nee, daar ga ik jullie nu natuurlijk gerust in stellen. Zeker, dat is geen verslaving. Maar verslaving is wel iets wat iedere dag voorkomt. Maar verslaving is echt schadelijk en slecht voor het lichaam. Het is stemmingsveranderend. Het kan een stemming omhoog halen en het kan een stemming naar beneden halen. Als ik een voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld in de kroeg drinkt iemand een biertje en bij het eerste biertje is hij misschien heel erg jolig, vindt hij het leuk, wordt hij opgepept, heeft hij zin in de avond en naarmate dat hij een paar biertjes meer heeft gedronken, op de dansvloer staat en een duwtje krijgt, wordt hij ineens heel erg agressief en doet hij misschien wel iemand een klap in het gezicht geven. Het gedrag kan eigenlijk onmiddellijk veranderen. Het gedrag kan ook de emoties omlaag halen. Dus als iemand al niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit, kan dat ook die emoties nog extra omlaag halen. En dus dat stukje gedragsbeïnvloeding. Als we daarna naar de tabel kijken in de dia, kunnen we drugs eigenlijk in drie verschillende koppen verdelen. Dat is verdovend, stimulerend en bewustzijnsveranderend. Daarbij staan eigenlijk alle verschillende middelen die wij hier een beetje kennen. Niet hier zo in de gemeente, maar gewoon algemeen. Verdovend is echt dat stukje alcohol. Alcohol is nog steeds de meest voorkomende drugs die er is. Ja, alcohol valt ook onder drugs. En alcohol is ook nog steeds het meest schadelijk en waar ook de meeste mensen jaarlijks door komen te overlijden. Het blijft nummer 1. Waarom staat alcohol bijvoorbeeld bij verdovend? Dat komt omdat alcohol de hersenen verdooft. Eigenlijk bij 1 tot 2 glaasjes alcohol gaat het voorste gedeelte van de hersenen raakt verdoofd. En daar zit eigenlijk onze rem. Dus bij de eerste 2 glaasjes gaat onze rem er al af. Dan zien we wel eens dat jongeren of ouderen bepaalde gedragingen vertonen die ze misschien in het dagelijks leven wat minder snel zullen doen. Zo zien we ook best wel snel dat jongeren bijvoorbeeld dan bij het uitgaan ineens wel dat sigaretje gaan roken. Want die rem houdt ze niet meer helemaal tegen. Maar dat is bij iedereen zo. Dat werkt ook bij een volwassen brein. Daarna eigenlijk hoe meer alcohol je nuttigt, hoe verder je de hersenen ingaat en hoe verder je de hersenen verdooft. En wat we vaak bij jongeren zien is het stukje binge drinken. Dat is eigenlijk 5 of meer glazen drinken in een hele korte tijd. En dan ga je heel snel door die stappen heen. En het wordt gevaarlijk als je bij het vitale centra komt. En dat is eigenlijk helemaal achter in de hersenen. En dat is ook het moment dat jongeren bijvoorbeeld in coma kunnen raken of bewusteloos raken. Als dat gebeurt, komen ze bij ons op de alcoholpoli. Dan komen ze in het ziekenhuis terecht met een alcoholintoxicatie. En dan worden ze eigenlijk meteen ook doorverwezen naar 101. En dan gaan wij met de jongeren het gesprek aan. Daar komt een stukje voorlichting in kijken. Maar er komt ook een stukje kijken, waarom heb je het gedaan? En waar komt het drankgebruik vandaan? En gaan we samen doelen stellen. Nou, stimulerend. Daar word je eigenlijk heel erg opgehyped van. Je wordt blij. Hier zie je een paar middelen, cocaïne. Ook cafeïne is een stimulerende werking. Eigenlijk kunnen we misschien wel zeggen dat toch dat bakje koffie, is dat drugs? Ja of nee? Dat is heel erg lastig te zeggen, maar het heeft wel een stimulerende werking. Bij cocaïne zien we bijvoorbeeld dat je een hele erge craving kan ervaren. Het is snel uitgewerkt en dan wil je er meer van. Dan krijg je weer die hype, dat opgewekte gevoel, dat zakt weer weg en dan pak je weer bij. En bewustzijnsveranderende middelen zijn echt tripmiddelen, dus die hallucineren bijvoorbeeld of dingen zien die niet met de werkelijkheid verbonden zijn. Maar hier in de gemeente wat wij vanuit 101 wel signaleren is voornamelijk het alcoholgebruik. Daarna gaan we naar de volgende dia. Dat is redenen en fasen van gebruik. En eigenlijk wordt, als het goed is, iedereen geboren met geen gebruik. Daar is een maar aan. Dat is als een zwangere vrouw bijvoorbeeld alcohol nuttigt of drugs nuttigt tijdens de zwangerschap. Dan wordt een kind eigenlijk al verslaafd geboren. Het kind ervaart dan in de eerste weken van het leven, eerste maanden zelfs, ontwenningsverschijnselen. En de kans dat het kind dan later in de puberteit weer naar middelen grijpt is enorm groot. Maar in principe wordt iedereen geboren zonder gebruik. Daarna komen we bij een fase, die is heel erg belangrijk, kennis maken en experimenteren. En dat is een fase waar dat stukje nieuwsgierigheid op komt kijken. Ook dat stukje willen uitproberen. En het is geen rare fase of ook geen gekke fase, want iedereen heeft die fase een keer meegemaakt. Het zit in de natuur. Alleen hoe we met die fase omgaan, hoe jongeren met die fase omgaan, want dit komt vaak in de puberteit kijken. Ja, dat ligt ook wel een klein beetje aan dat stukje weerbaarheid. Hoe weerbaar ben jij om nee te kunnen zeggen? Blijft het bij één keer een hijsje of één keer een slokje bier? En sta je sterk in je schoenen om daar je grens in te stellen? En daarbij komt ook wel echt het stukje meedoen kijken, dat stukje groepsdruk. Jongeren willen graag ergens bij horen, hè. Dat is ook wat we net verteld. Vrienden is het allerbelangrijkste voor hun. En als ze die erkenning krijgen, kunnen ze wel eens onder druk gezet worden en zo ook met middelen. En dat kan deze fase eigenlijk ook wel een klein beetje maken of breken. Sociaal gebruik, dat zien we eigenlijk in een stukje gezelligheid, ook een stukje symbolisch. Bij oud en nieuw poppen we een fles champagne open en bij carnaval wordt er bier gedronken. Maar ook een stukje cultuur. En misschien is toch hier zo in Schravenpolder ook dat stukje cultuur met die kates die er zijn. Kunnen we dat een cultuur noemen? Daar kunnen we eigenlijk zelf een beetje een vraagteken achter zetten. Problematisch gebruik wordt echt die spanningsdemper, dan wordt het echt wel serieus. Dan gaan eigenlijk mensen hun problemen oplossen. En ik zeg altijd, door een middel ga je problemen nooit kunnen oplossen. Je schuift ze een dag vooruit en de dag daarna loop je er weer keihard tegenaan. Je blijft het maar uitstellen, uitstellen en uitstellen. En we zien ook dat het echt een inslaper wordt. Dat zien we voornamelijk bij jongeren. En dan het stukje cannabisgebruik. Jongeren denken dat ze van cannabisgebruik lekker makkelijk in slaap kunnen vallen. Nou, dat is eigenlijk niet zo, want je komt nooit tot je remslaap. Je komt nooit tot je diepe slaap. Dus, en je diepe slaap, je remslaap heb je nodig om uitgerust wakker te worden. En dan is de stap naar verslaving eigenlijk, hoeft helemaal niet zo groot te zijn. En dan ben je echt lichamelijk en geestelijk afhankelijk. Maar de stap van kennismaken en experimenteren naar verslaving, dat kan enorm groot zijn. Die stap kan er helemaal niet gemaakt worden. Maar die stap kan ook heel klein zijn. En dat gaat echt om hoe de jongere in zijn vel zit. Wat de jongere van thuis meekrijgt. Wat de regels thuis zijn. En ook hoe weerbaar de jongere is. Want hoe werkt nou dat puberbrein precies? Kijk, bij jongeren is de prefrontale cortex, ook het stukje wat van voren in de hersenen zit, nog niet helemaal ontwikkeld. De emoties, ja, die zijn al best wel vrij snel ontwikkeld. Daarom krijgen we soms wel eens tegengas van een kind. Of is het kind gaat van eens heel blij naar heel agressief of heel boos. En dan ben je in één keer de beste moeder en daarna ben je de slechtste moeder ter wereld. Maar dat komt omdat dat rationeel nadenken, die overwegingen maken, dat is nog niet helemaal ontwikkeld. En dat is zo enorm lastig bij jongeren. Want in hoeverre kunnen we ze daarin ondersteunen? Omdat ze dat zelf nog niet altijd helemaal doorhebben. Echt eerst doen en dan pas nadenken. En jongeren zijn eigenlijk ook niet echt bezig met de toekomst, wat later gebeurt. Jongeren zijn bezig in het hier en nu. Wat levert het mij nu op? Wat krijg ik nu terug voor wat ik ga doen? En wat voor gevolgen en oorzaken daaraan zitten? Ja, dat zien ze eigenlijk nog niet echt in. Wij als volwassenen is die stukje rationeel nadenken is al ontwikkeld. Dus wij maken een overweging. Ga ik vanavond een biertje drinken, ja of nee? Nou, ik moet morgen vroeg werken, dat is misschien niet handig, et cetera, et cetera, et cetera. Wij denken daarbij na. Jongeren kunnen dat nog niet. En daarom is het extra belangrijk om met jongeren daar dat gesprek in te gaan. En over die werking van het puberbrein, daar kan ik echt enorm veel over vertellen. Te veel om dat vanavond te kunnen benoemen. Dus daarom vind ik het wel even een goeie om dat met u te bespreken, dat wij vanuit 101 ook vaak online ouderavonden verzorgen. Dat is eigenlijk via YouTube. Zit je dan in een online ouderavond, er zit ook een chat bij. Daar zijn twee van onze of van mijn collega's zijn daarin actief. waarin je ook vragen kan stellen. In de folder kunt u hem ook zien. 17 december is de volgende. En dat gaat echt over dat stukje helder opvoeden. En helder opvoeden is een hele fijne maatstaaf om tips te kunnen ontvangen. Hoe kan je met een puberkind omgaan? Hoe kan je met een puberkind omgaan in combinatie met middelengebruik? Maar wat is nou ook precies die werking van het brein? Hoe denkt een kind? Waarom maakt een kind bepaalde keuzes? U zult mij ook terugvinden in het filmpje, in de opname. Dus misschien een mooie om in de agenda te zetten, 17 december. Dan gaan we er uitgebreid verder daarop in. Voor nu kan ik u nog wel wat kleine tips ook daarin meegeven. Trouwens, op de foldertafel ligt ook nog een folder van helder opvoeden. Het is een hele gemakkelijke site. Het is niet iets waar je hoeft voor in te schrijven, registreren. Je kan er heel laagdrempelig eens een keertje een kijkje in nemen. En tips om dat gesprek aan te gaan met de jongeren, want dat is gewoon enorm belangrijk. Ja, die vrienden zijn voor de jongeren het allerbelangrijkst, maar uit cijfers zijn toch gebleken dat jongeren echt iets aannemen van een volwassene. Laat ze dat altijd merken? Nee, dat is het jammere eraan. Maar dat doen ze toch wel. U bent de volwassene, u bent de ouder en ze luisteren echt naar wat jullie zeggen. Dat blijft ergens, blijft dat toch hangen. Dus dat gesprek aangaan, eigenlijk nog liefst preventief, zo vroeg mogelijk. Niet te vroeg, we gaan het niet hebben over in groep 5, 6, maar misschien is vanaf groep 8, ga dat gesprek eens aan. En daarin is het belangrijk om niet te oordelen. Als je een oordeel klaar hebt staan, dan sluiten jongeren zich eigenlijk al af, omdat de jongeren dan zich eigenlijk niet begrepen of gehoord voelt. Stel open vragen, want als je dat niet doet, dan krijg je ja, nee, zal wel. Hele korte antwoorden krijg je daarin, dus echt open vragen stellen. En een van de belangrijkste benoem ik altijd het juiste moment kiezen. Jongeren zijn daar heel erg gevoelig voor. Leer het kind ook lezen. Wanneer is nou het juiste moment? Als uw kind bijvoorbeeld tot het 8e, 9e les heeft gehad, tot een uurtje of 3:30, 4 uur, en die ploft op de bank neer, is kapot van heel de dag, en u als ouder gaat er dan naast zitten om dat gesprek aan te gaan, ja, geen één kind gaat dan naar u luisteren of begrijpt dat. Kies een moment, en ik denk dat u als ouder zelf het beste weet wanneer zo'n moment is. Als misschien s'avonds een keertje met de hond gaan wandelen, of maak samen een afspraak daarover. Wanneer gaan we het er eens over hebben? Hou die drempel laag. Leer de belevingswereld van het kind kennen. Als een kind weet, of als een kind zich gehoord voelt, maar ook als u weet waar het kind allemaal mee bezig is, dan voelt dat kind zich meer gehoord. Dan zitten jullie meer op één lijn. En dan snapt het kind vaak ook sneller waarom u als ouder daar bepaalde regels in opstelt. Dus bijvoorbeeld bij gamen geef ik wel eens aan, als uw kind bijvoorbeeld doet gamen, wel eens een spelletje doet spelen, ga ernaast zitten. Vraag eens, wat ben je aan het doen? Wat vind je nou zo leuk aan dit spel? Dat kind denkt, hey, mijn ouder heeft hier interesse in. Kan je levelen op een manier? En dan als jullie het later een keer over regels willen hebben, gaat dat kind dat toch ook wel wat beter begrijpen. En wat levert het nou eigenlijk op om het niet te doen? Nog een belangrijke, keur het kind niet af, maar keur het gedrag af. En daar wil ik hem eigenlijk voor nu mee afsluiten. Hebben jullie nog straks specifieke vragen? Stel die gerust en neem ook echt een foldertje mee om verder over in te lezen. Bedankt.
Goed. Nou, veel gehoord al, denk ik. We gaan zo meteen eerst pauze houden. Daarna wil ik jullie oproepen om je te gaan verdelen over deze kerk. Er zijn 6 zalen waar al stoelen in klaarstaan. Van 10, 15 stoelen. Dan is de groep ook echt vol. Dus u gaat straks in groepen uit elkaar. In de zalen liggen straks na de pauze allemaal papieren met gespreksvragen en stellingen die je kunt en mag bespreken met elkaar. Maar beste ouders, ik roep jullie ook op om eventueel je eigen ervaringen te delen. Dat mag. Jullie zijn al ervaren misschien. Dat mag. Het hoeft niet. Het is niet verplicht. Er zullen ook tijdens de gespreksgroepen geen opnames worden gemaakt. Dus niet van uw eigen stemgeluid of van uw ervaring. Dus u kunt vrij praten. En wellicht ook wat er daar gezegd wordt, verlaat die zaal ook helemaal niet. Zoals we ook tegen de jongeren hebben gezegd. Wat jullie met ons delen, dat gaan we niet in detail naar buiten brengen. Dus deel je eigen ervaringen. Maar misschien is het ook goed om eens een keer een vraag te bespreken. En let dan ook op wat Noah bijvoorbeeld net zei over... We hebben allemaal ook van die patronen in ons, misschien in ons eigen sociaal gebruik. Is er hier, ga maar eens met elkaar de discussie aan. Is er hier in Schravenpolder en waar u woont, in dorpen hiernaast... is daar sprake van een sociale cultuur rondom alcoholgebruik? We denken in sommige peergroups dat heel erg te zien. Maar ja, die zijn nog allemaal heel jong. Hoe is het dan bij u? Hoe gewoon is het voor u om een biertje te pakken? Voor 5 uur 's middags? Of voor 9:30 's avonds. Als dat er veelvuldig is, dan kun je hier in Schravenpolder natuurlijk spreken van een cultuur rondom alcoholgebruik. Als we dat met z'n allen willen doorbreken, ja, soms is er wel een generatie voor nodig, maar dan begint het ook een stukje hier, vanavond, met elkaar doorbreken. En onze jongeren gaan daar vanzelf ook iets van merken. Tenminste, dat hoop ik van harte, dat de jongeren daar ook iets van gaan merken. Dus bespreek met elkaar wat je wil bespreken. Er zijn ook mensen van de kerk hier, vanuit de jeugdcommissies, die zijn ook binnen die groepen. Dus die zullen misschien ook, functioneren als gespreksleider. Die pakken het papier erbij. Die gooien er een keer een vraag in. De tijd gaat te kort zijn, dat weet ik. Als jullie om 9:15 zo meteen naar de groepen gaan, 9:15, na een bak koffie te hebben gepakt, neem ik een bak koffie mee. 9:15 naar de groepen gaan, dan heb je ook maar een 30 minuten om in die groep met elkaar in gesprek te gaan. En wellicht verbreden de gesprekken daarna wel in de hal of de volgende zondag. Eerst koffie en om 9:15 graag naar zaal 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Kijk waar er nog plek is. Een heel fijn gesprek toegewenst.